Er is een filmpje dat deze dagen de ronde doet op sociale media. Misschien heeft u het ook al gezien. Het is een filmpje van een taxichauffeur in New York die net kennis heeft gemaakt met de Franse getallen. Hij heeft net een Canadees vervoerd in zijn taxi en die heeft hem ingewijd in de bizarre manier waarop Fransen hun getallen gaan benoemen. En daar maakt hij zich in dat filmpje zalig druk over.
When you get to 16, for some reason, some arbitrary number like 16, they say, hey, the rest of it. So instead of 17, what you'd expect, they go 10-7, then they go 10-8, and then they go 10-9, then they go to 20. So that's fine. They have 20, so that's cool. Except for one, it's like 20 and one. Why is there an and? I don't need to say and, it's just 21. And then they said, hey, you know what? We're going to be normal for the next 49 numbers up until 69. What comes next after 69? And I said, of course, it's going to be 70. You got some sort of stupid French word for 70, don't you? And he said, no. He said, instead of 70, then we got a 60, which is soixante or something, and you just add a 10 to it. So I said, what? You're doing math now in the middle of your numbers? How the hell do you keep track of it? So instead of 70, it's 60-10. He says, we're going to go to 80. I said, great, it's 80, right? He said, no. So I said, what is it? 60-20? And he was like, no, something worse. I said, what? He said, it's 420. That's four numbers, but just one number. Who the hell's got the time?
Ja, wie heeft daar in godsnaam tijd voor 4 keer 20 zeggen in plaats van gewoon een getal te gebruiken voor 80? Waarom moeilijk doen als het eigenlijk ook heel simpel kan zijn? En geef toe, hij heeft een beetje een punt. Waarom moet het zo? Meneer Alex van Esten, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent decaan, filoloog aan het departement taalkunde van de Universiteit Antwerpen. Kan u het vertellen? Waarom benoemen de Fransen hun getallen zo omslachtig?
Wel, eerst en vooral moet je uitgaan van het feit dat die taxichauffeur natuurlijk wel gelijk heeft. Maar hij heeft gelijk omdat hij natuurlijk geen taalkundig standpunt inneemt. Hij vertrekt vanuit zijn eigen taal, het Engels, denkende dat dat dé logische taal is. Maar dat is helemaal niet waar. Daar kunnen we straks wel een voorbeeldje van geven.
Ja.
En ook dat hij eigenlijk rationeel denkt over getallen. Nu, als er iets is wat taal niet is, dan is dat logisch. Taal, dat is iets dat gemaakt wordt door mensen, en door verschillende mensen, door vele mensen, en daar zit geen logica in.
We mogen dat niet verwachten van een taal.
Dat mag je niet verwachten van een taal, helemaal niet. En er zijn geen talen die eigenlijk logisch zijn. Hier en daar zit wel een beetje logica, maar eigenlijk zit dat er niet in.
Nu, en het is niet logisch omdat het spontaan groeit, een taal?
Ja, kijk, taal, laten we zeggen wat de mensen kennen, een spraakkunst. Hè? Een spraakkunst die bevat de regels van een taal. Nu, die spraakkunst, hoe is die gemaakt? Eigenlijk, om een beetje kort door de bocht te gaan, zijn er op een bepaald moment een aantal mensen rechtgestaan die gezegd hebben van, ja, iedereen begint hier anders met elkaar te spreken, we verstaan elkaar niet meer goed, we zouden eigenlijk toch wel moeten een communicatiemiddel hebben, dus taal, dat iedereen begrijpt waar hij ook woont en wat hij ook doet en van welke streek hij ook afkomstig is. En dan heeft men een bepaald model genomen. Meestal is dat de taal van de hogere middenklasse of van de hogere klasse. En men heeft gezegd van, laat ons allemaal nu zo spreken. En men heeft in die spraakkunst eigenlijk de regeltjes gezet van die mensen die zich op die manier uitdrukken. Het Frans is daar het beste voorbeeld van, maar dat is ook in andere talen zo.
Oh ja.
Nu blijft een feit dat heel wat... Kijk, taal is zo oud als de wereld oud is, bij wijze van spreken. Hè? En als de Fransen nu nog bepaalde sporen dragen van dat tellen en rekenen met een systeem op basis van 20, dan is dat eigenlijk bijzonder, bijzonder oud. Kijk, vooraleer de Romeinen ons kwamen beschaven, spraken ze, kort door de bocht gegaan, sprak men onze contreien, sprak men een Keltische taal. Om een of andere reden gebruikten de Kelten een getalsysteem op grond van 20. Wij vinden dat een beetje eigenaardig, want wij zijn natuurlijk vergroeid met ons decimaal systeem, ons tiendelig systeem. Maar er zijn nog tal van andere getallensystemen. Hè. Het binaire in de informatica, in het oude Mesopotamië gebruikten we een duodecimaal systeem, dus op grond van 12. Wellicht hebben we daar onze dozijn van, of de 12 inches in hun voet. Dus er zijn tal van systeem. De Maya's die gebruikten ook een 20-delig systeem. En die sporen van dat Keltisch die zijn op een of andere manier blijven gebruikt worden door handelaars, door Frans sprekende, door mensen die stilletjes aan beschaafd zijn geworden en de taal hebben geleerd en gevormd. We weten dat dat van het Keltisch komt, omdat in het Welsh, of het Cymrisch, dus de taal die in Wales gesproken wordt, en in het Iers, nog sporen bestaan van dat systeem.
Ah, ja?
In het Welsh bijvoorbeeld betekent Ugam 20, Deugam 40, Trigam 60, enzovoort. Ja? Dus dat bestaat nog, ook in het Baskisch. En in het Deens bestaan die vormen op grond van 20 nog. En een aantal daarvan zijn dus natuurlijk een getallen uitdrukken met veelvouden van 20 moet je niet doen als je met 1, 2, 3 tot 10, 20 of 30 spreekt. Het is pas voor grotere getallen dat men dat zal gebruiken. Vandaar die ketgevadies, dus die 90.
Ja.
Eigenlijk in Frankrijk is dat dus ingevoerd geworden reeds vanaf de 12e eeuw, vind je dat in teksten. En de Franse taalpolitie, dus de Académie Française, die heeft dan in de 17e eeuw heeft die vormen als correct beschouwd, maar heeft ook aanvaard dat de normale vormen, zoals als ik ze zo mag noemen, zoals septante, octante en nonante,
die bestaan,
dat die ook juist waren. En dat heeft voor gevolg dat, laat ons maar zeggen dat 70 en 90 die werden in de 17e en de 18e eeuw een beetje als elitairder beschouwd. En het Frans is altijd een beetje een elitaire taal geweest in die periode. Maar in Zwitserland, de Canada, delen van Canada, Jersey, Wallonië, Luxemburg, gebruikt men eigenlijk meer die vormen van septante en octante en nonante.
Wat is de verklaring waarom die eenvoudigere getalbenamingen niet ingeburgerd geraken in het hele land?
Het gebruik, mevrouw. Het gebruik en ook de dwingende suggesties, zullen we dan maar zeggen, van de spraakkundigen die boeken hebben gemaakt voor het onderwijs, waarbij men dus aan die mensen om een of andere reden voorkeur heeft gegeven aan dat elitaire reukje aan de taal. Dus die ketgevadies, dat klinkt wat mooier, maar het is niet logisch, ik weet het. Dat is heel, heel zeker zo. Hè.
Mm-hmm.
Het blijft nog hangen. Hè. In Parijs is er nog altijd een hospitaal, l'Hôpital des Quinze-Vingt, naar een gelijknamige wijk in het 12e arrondissement, opgericht door de heilige Lodewijk. Hôpital des Quinze-Vingt, waarom? Omdat er 300 plaatsen waren in het hospitaal. Ja, dus dat zoek de logica niet, want ze is er niet.
Ja, ja.
En je mag ze niet zoeken in het Frans, maar je mag ze in geen enkele taal zoeken, want taal is geen logica. Hè?
Ja, 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 ja. Ja, zo blijkt. We verwachten iets wat we onmogelijk kunnen vinden in taal. Nu, Frans is geen eenvoudige taal om te leren als buitenstaander. Ja. Men is daar toch bezig om die te proberen eenvoudiger te maken? Hè?
Wel, het eenvoudiger maken van de taal bestaat hem vooral in wat we noemen de spellingshervormingen in Frankrijk. Hè. Dus er zijn heel wat spellingshervormingen geweest vanaf reeds al in de 18e, de 19e eeuw, 20e eeuw, ook de laatste dateert van de jaren 90. Waarom spellingshervormingen? Omdat de afstand tussen het gesproken Frans en het geschreven Frans is eigenlijk vrij groot. Maar weer al, dat is geen kenmerk van het Frans. Dat is een kenmerk dat je in alle talen vindt. En als je mij toestaat, geef ik eens een voorbeeldje over die taal die iedereen nu gemakkelijk vindt, het Engels. Neem nu eens het woord voor vrouw in het Engels. Dat is a woman, ja?
Ja.
En we schrijven de tweede lettergreep met een A. Mm-hmm. Oké? Het meervoud van dat woord, ik neem aan dat u dat kent, dat is
women.
Women. Hebt u er al eens over nagedacht dat u de tweede lettergreep anders schrijft, maar dat u de eerste lettergreep anders uitspreekt en je schrijft hem op dezelfde manier?
Dat is waar.
Logisch is het absoluut niet, hè?
Nee.
Kijk eens in het Nederlands, als je nu het woord regeren neemt, hè? En ik vervang die tweede R door een N, wat krijgen we dan?
Regenen. Wacht. Regenen.
U laat zich vakken, u laat zich pakken aan de logica weer. Hè?
Ja.
Het is regeren, maar als we die R vervangen, dan wordt het regenen. Hè?
Ja, ja, ja. Ja.
Dat is niet. Kijk eens naar overlopen en overlopen. Hè?
Mm-hmm.
De patatjes die kunnen overlopen, hè? En een politicus die kan overlopen, maar we gaan een tekst overlopen. We schrijven dat op dezelfde manier. Leg dat maar eens uit aan iemand die een. Dus die logica zit er in het Nederlands evenzeer, even min in.
Mm-hmm.
En een van de mooiste voorbeelden die ondervind je eigenlijk, of die vind je eigenlijk bij kinderen die de taal leren. 3, 4, 5 jaar. Mama komt terug van de supermarkt en met een volle tas. En de kleine zegt: mama, wat heb jij gekoopt?
Zwaar.
Dat is de meest logische manier van denken. Dat kind is niet abnormaal, dat kind is perfect normaal en redeneert logisch, want het is werken, werkte, gewerkt. Dus lopen, loopte, geloopt.
Mm-hmm.
Het is de taal die niet logisch is.
Ja.
Begrijpt u?
Ik begrijp het, ja. Betekent dat dan dat alle talen zo even moeilijk zijn om te leren of even gemakkelijk zijn om te leren?
Wellicht wel. Het is heel moeilijk om te zeggen wat is een gemakkelijke of een moeilijke taal. Het hangt eigenlijk wel ook een beetje af van de basis van je eigen taal. U zal begrijpen dat het voor een Nederlandstalige iets makkelijker is om Duits te leren dan voor een Franstalige. Mm-hmm. Ook al wat de woordenschat betreft en zo meer, dat die talen toch sterk verwant zijn. Anderzijds is het zo dat Frans en Engels liggen ook zeer dicht bij elkaar, hoewel je dat niet zou denken, want meer dan de helft van de Engelse woorden zijn eigenlijk van Franse oorsprong. Hè. Ze hebben dat te denken aan Willem de Veroveraar na de slag van Hastings. Dus de meeste groot deel van de Engelse woorden zijn van Franse oorsprong, maar toch is het zo dat Fransen niet zo verschrikkelijk vlot zijn in het Engels. Hè. Dus we lachen daar soms wel eens een beetje mee, maar goed.
Dat is waar, maar het is niet zo, bestaat er, kan je zo zeggen, dit is de eenvoudigste taal om te leren?
Ik zou het niet durven zeggen, dit is een eenvoudige taal. Elke taal heeft haar eigenheid. Er zijn talen die kijk eens, is het Engels eenvoudiger omdat het eigenlijk geen vrouwelijk en geen mannelijk kent? Het Frans is moeilijk omdat je voor elk substantief, elk naamwoord, moet je le of la kunnen zetten, of un of u. Mm-hmm. In het Engels is dat niet nodig, het is eventueel een als het woord met een klinker begint. En je bent er van. Dus dat is makkelijk. Dat is een van de redenen waarom men ook altijd zegt van Engels is in het begin een zeer makkelijk te leren taal. Omdat de basisgrammatica van het Engels is misschien iets makkelijker. Maar vanaf het moment dat je een bepaald niveau wil behalen, is Engels een even moeilijke en een even genuanceerde taal dan eender welke andere taal.
Ja, dat is waar. Dat merk je als je wil moppen maken in het Engels of zo. Dan moet je dat wel echt in de vingers hebben. Ja. De taxichauffeur zal zich er moeten bij neerleggen, hè? Dat taal niet logisch is en nooit logisch.
Maar hij heeft gelijk om er zich druk over te maken.
Ja. Heel erg bedankt voor de duiding. Alex van Esten.
Graag gedaan, dank u.
En we gaan het er verder over hebben vandaag. Over dingen die onnodig moeilijk worden gemaakt. Als je zelf voorbeelden kent, stuur ze me gerust door. De wereld van Sofie at radio1.be. SMS'en kan naar 5680. Je kan reageren via de app of op sociale media onder de hashtag De Wereld van Sofie.